alle dingen die nu zijn gebeurd bij de begroting zijn dat consumptie, dus uitgaven, zijn naar voren gehaald. Leuke dingen voor de mens. Terwijl de investeringen en die op korte termijn niks opleveren, maar op lange termijn belangrijk zijn, van onderwijs tot onderzoek, maar ook maatregelen die de structuur van de economie veranderen, die zijn allemaal achterwege gebleven. En dat helpt natuurlijk niet als je het hebt over transities.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Het gouden koffertje, de troonrede, een heleboel hoeden en een heleboel hoedjes. Vandaag heeft het Romp-kabinet verteld hoe de begroting van 2026 eruit ziet. Althans, hoe het Romp-kabinet wil dat de begroting van 2026 eruit gaat zien. Want die moet nog door de Eerste en de Tweede Kamer. En de korte samenvatting van die begroting, die kan ik jullie alvast geven. Er wordt namelijk besloten bijna niks te doen. En vandaag ga ik met Anne en Hans bespreken waarom dat een probleem is. Anne doet dat met mij hier op kantoor. Welkom, Anne.
Dank je wel.
En Hans doet dat online. Die zit namelijk in Edinburgh. Hans, welkom.
Dankjewel.
Hans, wat doe jij daar?
Ja, wat doe ik daar? Ik ben bij de Global Ethical Finance Conference. Dat is een verzameling mensen die praten over ethical finance. En vandaag hebben we het gehad over de Sustainable Development Goals. 10 jaar na het begin. En wat finance eraan kan doen. Er kwamen een heleboel dingen langs waar wij het ook wel eens over hebben. Van geldschepping tot het nut van het investeren in secundaire markten. Dus het nut van beleggen en duurzaamheid. En dat verband ertussen. Morgen begin ik met een keynote. Dan heb ik nog een panel. En dan is eigenlijk de grote conferentie 10 jaar na het begin van de SDG's. Dat zou een feestje moeten zijn, maar we weten allemaal hoe die ervoor staat. En de balans elke dag, dus vandaag ook wel weer, hoe houden we het ook positief? Dat is wel het thema, denk ik. En wat ik daarbij opmerkelijk vond, en dan hak ik erover op. Ik zat in een panel met iemand uit Indonesië. Het ging over de Trump effect. En die man zei van ja, maar in Indonesië is het eigenlijk wel goed. We zien een heleboel opties voor handel. En in Azië gaat het eigenlijk best wel goed. Dus wat klets je nou? Toen dacht ik, nou ja, is ook waar.
Dus je werd even op je plek gezet met een ander perspectief. Dat was wel een goed moment.
Nou ja, dat andere perspectief, dat dreigen wij al snel te vergeten in onze Europese bubbel, zou ik maar zeggen.
Maar hoe komt dat dan, Hans, dat het voor hun goed is?
Nou, in termen van het mondiale machtsevenwicht verschuift natuurlijk naar het oosten.
Ja.
En niet alles is goed. En die man was ook niet. Er was ook nog een dame uit Myanmar. En die had een soort gelijk verhaal wel van. Hé, wij voelen meer ruimte. Omdat Amerika minder dominant is, geeft dat ook ruimte. Zeker in Azië, om andere banden te hebben. En dat werd ook wel als. Er was een heleboel negativiteit ook al. Maar dat werd ook wel gezien als iets nieuws en iets positiefs vanuit een Aziatische lens.
Dit was ook wel, je kan wel een parallel trekken met in de Koude Oorlog, toch? Dat sommige landen, zeker in Azië, zich extreem snel ontwikkeld hebben. Deels doordat zowel, in dat geval de Sovjet-Unie en de VS, probeerden die landen aan zich te binden met eigenlijk best wel gunstige voorwaarden voor die landen.
Nou ja, dat is natuurlijk een van de grootste klassiekers in de economie, hè? Why Nations Fail, over waar Noord- en Zuid-Korea worden geschetst, van Asim Moglen en Robinson, die vorig jaar de Nobelprijs hebben gewonnen. Dat je kan zien dat Zuid-Korea helemaal geïntegreerd is door de Koude Oorlog in de rest van de wereld economie. En super succesvol, super rijk. Niet allemaal even blij, van stress ook. En Noord-Korea, toch een van de armste landen ter wereld, terwijl de uitgangspositie van de landen hetzelfde was. Hè? Dus dat zie je door een wereldordening dat het echt totaal anders kan gaan. En nou ja, dat is denk ik, zoals iemand vandaag zei, als er dingen breken, dan komt er wellicht ook licht door de kiertjes.
Dus ondanks dat die SDG's allemaal op rood of oranje staan, wordt er gezocht naar positiviteit. Daarin
nou ja, dat moeten we denk ik ook wel doen ergens, toch?
Goed te horen. Laten wij doorgaan met nieuws. Want we gaan vandaag natuurlijk een hele hoop Nederlands nieuws bespreken. Maar er was in de afgelopen week ongetwijfeld meer. Wat hebben jullie gezien?
Vorige week, donderdag, hield de ECB een persconferentie. Dat was naar aanleiding van de monetaire beleidsvergadering van de Governing Council. Daar wordt altijd de rente vastgesteld. En Christine Lagarde, dat is de voorzitter van de ECB, die kondigde er dus aan wat er met de rente ging gebeuren. Maar die had ook nog een opvallende oproep. En ik begreep van jullie dat opvallend was. Wat het eigenlijk gaat over beleid. En dat doen ze normaal niet na dit soort vergaderingen. En dat was namelijk de oproep tot het maken van vaart met de digitale euro. En dat vinden wij best wel interessant, omdat dat eigenlijk een kans is om publieke controle op het geldstelsel terug te pakken. Daar hebben wij het ook al eerder wel eens over gehad. Daar gaan we ook nog wel podcasts aan wijden, denk ik. En dat is van belang, omdat we de afgelopen tijd, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar hebben gezien dat private geld steeds prominenter is geworden. Dus dat we de controle verliezen en dat kan leiden tot financiële uitsluiting van mensen die niet mee kunnen doen in het financiële systeem. Het is kwetsbaar, want als die private bedrijven uitvallen, dan is er geen publiek alternatief. En het is ook een blokkade voor competitie en innovatie. Dus om allemaal redenen vinden wij dat eigenlijk wel interessant. En Hans had daar ook afgelopen weekend nog een column over in Financieel Dagblad. En jouw oproep was dat het tijd is om de digitale euro in het zadel te helpen.
Ja, er is denk ik nog een heel belangrijk argument waar Lagarde ook mee bezig is. De mondiale digitalisering van het hele financiële systeem. Hè, dus naast alle cryptocurrencies, met name de stablecoins. Dus digitale munten die hun waarde ontlenen omdat ze vastgebonden zijn aan bijvoorbeeld de dollar. In de meeste gevallen de dollar. Ja. Die ontploft en Europa heeft daar geen alternatief voor. En want ik kreeg ook op mijn opinieartikel allemaal mensen die zeiden van ja, maar ofwel alles wat digitaal is verkeerd, ofwel ja, maar we hebben toch al crypto. Waarom hebben we daar een publiek alternatief voor nodig? En dit is precies een reden voor het publieke alternatief, ook wat jij zei, van ja, we willen er juist grip op hebben, want crypto, dan heb je wel enorme transparantie, maar geen grip op de transacties. En dat wil je wel enigszins hebben. En het gaat over geldcreatie, ook voor een deel. En dat wil je, en daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben, maar dat wil je, wij in ieder geval, laat ik het zo zeggen, vinden dat ook een publieke functie om dat te doen. En dat heeft heel veel te maken met duurzaamheid en waar je geld voor gebruikt. En als je dat allemaal uit je handen laat glippen, en dat is eigenlijk het gevecht wat nu gaande is, dus dat hele digitalisering van het financiële systeem, als Europa uit je handen gaat glippen, heb je een groot probleem.
Ja. Dus fijn dat Europa hiermee aan de slag gaat. En fijn dat het is wel spannend daar nog, toch? Hoe dat vormgegeven wordt.
Heel spannend. En we gaan dat ook heel erg volgen in deze podcast.
Ja.
Ik ga dit voor nu dit gesprek even parkeren. Want volgende week spreken wij Thomas Bollen. Die een heel interessant boek ook heeft geschreven. Dus dan komt er echt een deep dive.
Helemaal leuk.
Goeie vooruitblik.
Ja.
Misschien nog één nieuwtje. Dat is eigenlijk niet echt nieuws. Want de laatste klimaatconferentie in Baku is een tijd geleden. Komt er natuurlijk weer een aan. En Follow the Money die had achterhaald hoe de Nederlandse regering zich nou precies heeft opgesteld en bij heeft gedragen aan die klimaatconferentie.
Ja, bij heeft gedragen of gesaboteerd?
Ja, nou, dat zeg je heel goed. De bijdrage kan je categoriseren als negatief. Dus er is heel veel eigenlijk gewoon gelobbyd, hè, om te voorkomen dat er gelden worden beloofd aan het mondiale zuiden. En als die gelden dan worden beloofd, vooral voorkomen dat dat neerkomt op giften. Dus dat we vooral weg kunnen komen met leningen geven in plaats van gewoon echt geld geven. Dus als een normaal mens bij geld geven denkt aan, het is nu van mij en ik geef het aan jou. Ja, het was, vond ik, hoewel ik toch wel weet dat we hier heel terughoudend in zijn, vond ik het alsnog schokkend hoe hard wij tegen een betekenisvol akkoord hebben gepleit.
Ja, want dit ging eigenlijk over een klimaatfonds voor het mondiale zuiden. Hè? Dus het compenseren van schade. En dat is super logisch dat het mondiale noorden dat doet, omdat wij historisch gezien heel veel CO2-emissies hebben. Dus eigenlijk met dat geld zou je dan bijdragen aan het versterken van dijken in Pakistan. De verduurzaming van de energiesector in Nigeria. En eigenlijk hebben wij op alle manieren geprobeerd om maar zo min mogelijk geld te hoeven geven aan dit soort goede doelen.
Ook door allerlei boekhoudtrucs. Dus dat we zeggen van, nou ja, in totaal moet er een bepaalde som geld komen. Maar laten we dan zorgen dat het geld wat er al gegeven wordt, ook als dat trouwens niet door ons is, maar door de Wereldbank of een andere ontwikkelingsbank, dat dat ook allemaal al meetelt. Ja. Dus heel veel papieren realiteit en heel weinig daadwerkelijk geld.
Ja, echt gênant. Nederlandse overheid dus, die dat zo aangepakt heeft.
Ja, we wisten al dat dit zo was. Hè? Dus ook dat die belofte die gedaan is uiteindelijk veel minder was dan wat nodig was. Dat wisten we ook na afloop van die top vorig jaar al. Maar wij wisten inderdaad niet dat Nederland daar zo'n actieve rol in had gespeeld. Want meestal, historisch gezien, waren wij best wel vooruitstrevend daarin. Dat was misschien wel een van de hoogtijdagen van het huidige rondkabinet. Een van de grootste beleidsdaden. Moet je ook Ja, denk ik dan.
En dan zien we dus een patroon van eigenlijk voorkomen dat er concrete maatregelen worden genomen. Dat is meteen een mooi bruggetje naar een aantal van de maatregelen die wij bij Prinsjesdag zien. Voor we die maatregelen induiken, met onze transitiebril, even terug naar de basis. Wat is Prinsjesdag eigenlijk, Anna?
Ja, we gaan het hebben over Prinsjesdag. Ja, dat is eigenlijk gewoon de opening van het politieke jaar. Dus de koning die leest de troonrede voor en de regering komt met de miljoenennota aan. Dat zijn eigenlijk de plannen die ze willen gaan doorvoeren voor het komende jaar. En daarop volgt dan altijd de algemene politieke beschouwingen. In normaliter is dat eigenlijk het belangrijkste politieke debat van het jaar. Dus die zijn woensdag en donderdag, geloof ik. En nu is dat net iets anders natuurlijk, omdat de verkiezingen voor de deur staan. Dus het interessante politieke debat gaat eigenlijk volgen op de verkiezingen. Omdat we dan de nieuwe meerderheden zien en de partijen zien die daadwerkelijk wat gaan doen de komende tijd. Maar dat is normaal hoe het zit.
En misschien nog even toevoegen, want dan hebben we de begroting, of dan hebben we de algemene politieke beschouwingen, hebben we de algemene financiële beschouwingen, die volgen daarop. En dan hebben we de begrotingsbehandelingen, dat is eigenlijk het hele najaar normaal mee gevuld. 2 jaar geleden hadden we ook een demissionair kabinet en toen waren de begrotingsbehandelingen, omdat toen de verkiezingen eind november waren alle begrotingsbehandelingen nog voor de vakantie. Voor de verkiezingen.
En voor het reces inderdaad, want ze gaan nog wat van tevoren al stoppen ze zeg maar met dingen behandelen.
Ja. En toen hebben ze dus die hele begroting gigantisch verbouwd. En dus nu is de grote vraag van wat vandaag is gepresenteerd, of dat in hoeverre dat nog verbouwd gaat worden voor de verkiezingen. Waarschijnlijk niet, omdat een deel van die begrotingsbehandelingen met de nieuwe Kamer zullen zijn, met de nieuwe bezetting. Dus ja. En dan worden ze dan misschien heel anders weer verbouwd. Hè? Maar dat is dus in dit geval super onzeker hoe dat het najaar gaat verlopen. En hoe we van dit, wat nu uit het koffertje is gekomen, uiteindelijk komen tot een begroting die pas misschien in het begin van volgend jaar is goedgekeurd.
Ja, we weten volgens mij zelfs al zeker dat inderdaad die behandeling na met het nieuwe Kamer gaat gebeuren. De financiële beschouwingen zijn vlak voor het reces op die woensdag. Dus het wordt inderdaad een chaotisch proces wat dat betreft. Zijn jullie zelf eigenlijk wel eens aanwezig geweest fysiek? Want het is altijd, ik kijk het zelf altijd op tv. Je ziet de koets en heel veel mensen staan daarbij te kijken.
Nee, ik niet. Ik was het eerder ambtenaar en dan zetten we het vaak aan terwijl we gewoon verder aan het werken waren aan onze wetsvoorstellen.
Ik ben er nooit fysiek bij geweest. Heel lang geleden bij het Centraal Planbureau kregen wij vrij. Dat was ook in Den Haag. Ik heb 10 jaar in Den Haag gewoond. Maar ik ben nooit gaan kijken.
Nee, en het
Goh, Hans, had luisteren. Ik echt van jou verwacht.
Beetje hoedje stellen.
Ja.
Maar het Centraal Planbureau rekent het ook altijd door, toch? Wat die plannen nou precies betekenen. Heb jij dat ook wel eens gedaan, Hans?
Dat heb ik jarenlang gedaan, ja. Dus dat is onderdeel dan van het begrotingscircus.
Ja.
Of jarenlang. Ik heb het al een aantal jaar gedaan.
Ja. Hofnar van het begrotingscircus. dan gaan we maar meteen de Hofnar vragen hoe het er dit jaar uitziet. Want het CPB heeft weer een doorrekening gemaakt. En wat valt je daaraan op, Hans? Hoe staat het ervoor met de economie?
Ja, ten eerste, maar dat is heel persoonlijk. Vroeger was de macro-economische verkenningen is het boekwerk. Normaal het boekwerk van het Centraal Planbureau wat uitkomt met Prinsjesdag is nu super dun. Het is nog nooit zo dun geweest. Want normaal, dat was ik gewend, kan je alle maatregelen die het kabinet neemt worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. En die werden allemaal netjes opgeschreven. En dat vond ik zelf altijd veel makkelijker dan een miljoenennota lezen. Dat is gewoon de macro-economische verkenning. Dat kon ik alles vinden. Maar dat is anders. Dat is korter. Dat zal wel efficiënter zijn. Wat mij opvalt, economisch gezien, is dat als je heel oppervlakkig naar de cijfers kijkt, het eigenlijk best wel goed gaat. De economische groei is weer aangetrokken na een paar jaar van minder. De werkloosheid is super laag. De koopkracht, nou, daar is elk jaar natuurlijk veel over te doen, is eigenlijk best wel goed. Dus je zou bijna gaan denken, als je niet verder kijkt, vergeet ook niet, de schuld van de overheid is laag, het tekort is binnen de perken. Dus je zou bijna denken, dit is supergoed.
Ja.
Heel raar vond ik dat. Ook in de context van de handelstarieven en alle onzekerheid mondiaal. Ik snapte niet helemaal hoe dat kan.
Nou ja, wat je ook ziet, is dat de bijstellingen van de macro-economische raming sinds het Centraal Economisch Plan. Het Centraal Economisch Plan wordt gepubliceerd in maart door het Centraal Planbureau. Dat is eigenlijk de basis van de voorjaarsnota. De voorjaarsnota is dan weer, dat zit in de begrotingscyclus van de overheid. Die was eigenlijk kwam uit nog voor de handelstarieven. Dus die kwam in maart uit en naar de handelstarieven. Dus toen dachten we, als die begin maart of begin april zou zijn uitgekomen, dan was die groei heel erg laag geweest. Maar eigenlijk de bijstellingen van die macro-economische cijfers is echt heel beperkt. Dus 2/10 economische groei. Dus dat is, er is eigenlijk feitelijk niks gebeurd. En ik kan dat niet anders uitleggen als ten eerste mondiaal uitstelgedrag. Dat zien we in Nederland, maar dat zien we overal. Alle problemen worden naar voren geschoven, tijd wordt gekocht. En, dat vind ik ook nog wel iets voor ons economen, wij denken altijd vrij lineair. Terwijl zo'n economisch systeem is supercomplex en altijd worden wel weer andere wegen gevonden, bijvoorbeeld om handel te drijven. Want ook, dat zag ik ook in de cijfers van het Centraal Planbureau, ook het overschot verwacht op de lopende rekening van de handelsbalans is nog steeds 10%. Ofwel, het betekent dat Nederland ook volgend jaar nog 10% meer aan het buitenland verdient dan dat we eraan uitgeven. En dat zegt iets over internationale handel die gewoon doorgaat. Ondanks al dat gedoe over handelstarieven.
En dat is gewoon het aanpassingsvermogen van bedrijven om toch...
Volgens mij is het deels dat. Het is ook zo dat als je het echt over de VS hebt, dat is een beperkte partner hè, van Nederland. Want we hebben heel veel handel met bijvoorbeeld Duitsland. En wat daar natuurlijk ook nog wel doorheen speelt, is dat wat we in april hebben gehoord van Trump, dat is voor een heel groot deel wel afgezwakt. Dus de uiteindelijke tarieven die er zijn, die zijn echt veel minder dan we in april even dachten. Toen Trump voor het eerst met een vrolijke poster en allemaal uit de lucht gegrepen cijfers naast de fontein verscheen.
Liberation Day was dat.
Liberation Day.
Dat is het beeld als je er objectief naar kijkt. Nou, denk je, het valt best wel mee. Maar als je iets dieper gaat over hoe komt dat nou? Een voorbeeld nemen, het gaat altijd over koopkracht. Als we kijken naar die koopkracht die vorig jaar echt historisch hoog was, maar ook voor volgend jaar er best positief uitziet, in de zin dat iedereen erop vooruit gaat, komt dat niet zozeer door kabinetsbeleid, maar dan komt het eigenlijk doordat de lonen nog steeds doorstijgen en daardoor dus ook de uitkeringen en de pensioenen, want die zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. En dat zorgt er eigenlijk met name voor dat die koopkracht stijgt. Niet zozeer kabinetsbeleid, want kabinetsbeleid ook volgend jaar doet het omgekeerde. Die zorgt juist dat het een beetje wordt afgeknibbeld. En dat komt eigenlijk doordat, en dat wordt heel technisch, maar is wel belangrijk om te weten, de schijflengte, hè, dus de belasting bestaat uit meerdere schijven, en je betaalt steeds meer inkomen, steeds meer belasting naar hoger je inkomen. Maar als jouw inkomen harder stijgt dan die schijflengte, dan kom je dus eerder in een hogere schijf. Ofwel, dan ga je eerder meer belasting betalen. We hebben een regel afgesproken dat die schijflengten worden geïndexeerd. Dus dat die meestijgen met de prijsontwikkeling. En wat doet het kabinet? Die doet dat maar voor de helft, waardoor ze 1,4 miljard ophalen. Waardoor wij dus allemaal meer belasting gaan betalen.
Ja, precies. Dus dit kabinet verzwaart eigenlijk de lasten. Maar doordat ze zeggen, maar dat komt omdat we niet indexeren, hebben sommige mensen eigenlijk niet door dat een belastingsverhoging is.
Ja, maar dit is dus van het kabinetsbeleid, net als efficiëntie bij de overheid of dat soort dingen die niet zichtbaar zijn, maar wat wel daadwerkelijk lastenverzwaringen zijn.
Ja. Dus de facto gaan er wel een aantal groepen gaan meer belasting betalen, omdat ze dus in een andere schijf terechtkomen, omdat hun inkomen dus meer groeit dan... dan dat de belastingschijf zelf wordt.
Het is een voorbeeld geven. Als jij denkt dat je 1% bruto loon krijgt, erbij, dan denken veel mensen, oh, dat is ook 1% koopkracht. Maar als je dus van die 1% 30% meer belasting gaat betalen, hou je daar maar 70% van over. En dan heb je in plaats van 1% stijging, heb je 0,7% stijging. Dus dat soort dingen gebeuren dan. En dat is zo ingewikkeld vaak voor de meeste mensen. Die hebben dat helemaal niet door. Dus het is een hele handige maatregel om geld binnen te harken.
En daarmee raak je meteen ook aan iets, want dit is een heel generieke maatregel. Heel veel mensen betalen inkomstenbelasting. Terwijl de verlichtingen die zijn vaak veel specifieker, toch? En deze en de maatregelen die we gaan
bespreken. Ja, want je ziet aan de onderkant met de arbeidskortingen voor speciale groepen. Sinds kort staat armoede ook in de kerngegevenstabel van het Centraal Planbureau. Dus, dus nu wordt er vaak heel specifiek beleid gevoerd om dat armoedecijfer niet op te laten lopen. Dus dat zijn van die hele specifieke dingen. Maar als je kijkt naar het grote plaatje, dan begin ik weer macro-economisch, dan kijk ik vooral naar de arbeidsinkomensquote. Dat is welk deel van de koek eigenlijk naar arbeid gaat en welk deel naar winst. Ja. Dan zien we dat die arbeidsinkomensquote al jarenlang naar beneden gaat.
Ja.
En dat duidt erop dat weliswaar ziet die koopkracht er goed uit. Maar als je kijkt naar al het wat in Nederland wordt verdiend, dan gaat er steeds meer naar winst. En dan vooral naar het grote bedrijfsleven en niet zozeer naar arbeid. En dat is in het grote geheel veel belangrijker dan koopkrachtplaatjes kijken. En gaat die groepen nou wel of niet vooruit? En dat valt op. Want ja, daar wordt niks aan gedaan. Hè? Want aan de hele vermogenskant, niemand heeft het over de vermogensbelastingen of andere belastingsoorten die hele grote inkomensverschillen, of in ieder geval die mensen die we ook in Nederland hebben die superrijk zijn, om daar iets aan te doen.
Helder verhaal. Ik wil eigenlijk de sprong gaan maken naar het wat meer hebben over de duurzaamheidstransities waar we voor staan en in hoeverre het geld wat er in de miljoenennota staat nou echt voor verandering wordt gebruikt. Een van de adviezen die altijd uitkomt bij zo'n miljoenennota is de Raad van State, hè, dus officieel adviesorgaan van de regering. Die doen er een aantal aanbevelingen. En ik zou hen niet gemiddeld heel progressief noemen, want ja, ze proberen tot een afgewogen, gebalanceerd advies te komen. Maar één ding viel wel op, een aanbeveling. Ik ga hem even voorlezen. Gegeven de schaarste is het onvermijdelijk dat bepaalde activiteiten zullen moeten worden ontmoedigd. Dus haakjes, keuzes maken. Dit geldt voor activiteiten van de overheid, maar ook voor activiteiten van bedrijven en huishoudens. En wat daar volgens mij op heel ambtelijke toon wordt gezegd is: jammer dat dit kabinet niet kiest.
Dit is ook zelfs niet nieuw dat ze dit zeggen. Dit is ook geen nieuw advies wat een kabinet krijgt. Want we hebben al meerdere commissies en meerdere adviseurs, zelfs de Nederlandse Bank vorig jaar gehad, die zei van we moeten nadenken over laagproductieve activiteiten. Ons land is vol, we zijn ruimtelijk beperkt, we zijn beperkt met het aantal mensen wat we hier hebben en we zijn ook financieel beperkt. Welke keuzes gaan we maken? Nou, dat wordt hier nog een keer opnieuw opgediend. En terecht, want die keuzes worden nu natuurlijk niet gemaakt. En dat zijn ook best lastige keuzes, hè? Want dat gaat natuurlijk weer ook over de landbouw, maar het gaat ook over het aandeel logistiek in Nederland. Hè? Hoeveel dozen willen we schuiven en wat verdienen we daarmee? Dus allemaal van die keuzes die ingrijpen op de economische structuur in Nederland.
En misschien dat je juist dit soort uitblijven van keuzes terug had kunnen zien in de brede welvaartscijfers. Bij de miljoenennota, die 2 jaar geleden zaten, die er ook nog echt heel expliciet bij, maar die waren nu min of meer afwezig. In de stukken.
Ja, dat is natuurlijk wel. Ik zat een miljoenennota te lezen. En het las als een miljoenennota uit de jaren 50. Het was super degelijk. Het ging alleen over de cijfers en af en toe een obligate opmerking over het verdienvermogen en dat soort dingen. En productiviteitswinst. 2 jaar geleden hadden we nog een heel uitgebreid stuk in de miljoenennota. Die ging over de brede welvaart, over de hoe we dat moeten doen, hoe dat eigenlijk wat de Raad van State nu weer vraagt. Het zat er nog in en ook de cijfers over brede welvaart, die zijn nu weer verhuisd naar Verantwoordingsdag. Die werden op Prinsjesdag ook gepubliceerd.
Ja, en dat zijn de cijfers over hoeveel ecologische schade maken we, hoe is eigenlijk welvaart verdeeld, zijn de lasten voor de toekomst door wat wij nu doen, dat soort cijfers eigenlijk.
Ja. Nou ja, we hebben het nog een beetje, hè, want ook het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving over het halen van de klimaatdoelen is wel vandaag uitgekomen. Dus we zien het nog wel her en der, maar niet meer integraal. En het gaat juist in een begroting voor alle departementen over het maken van integrale afwegingen voor de toekomst van Nederland.
Ja, dat blijft uit. Laten we eens de sprong maken naar die klimaattransitie of de energietransitie. Is er geld voor verandering te bespeuren in deze miljoenennota? En draagt dat bij aan die energietransitie of juist niet? Anna, wil jij beginnen?
Nee.
Oké.
Er zijn wel keuzes gemaakt natuurlijk. Er is bijvoorbeeld de keuze gemaakt om de accijnskorting op benzine te verlengen. Mm-hmm. Dus die hadden we al 3 jaar en die wordt nog een keer verlengd. Daarmee verlaag je eigenlijk de prijs voor fossiele brandstoffen. En het idee is dan van, gaan we mensen helpen om rond te komen. Beter rond te komen.
Althans, dat was het idee toen fossiele brandstoffen heel duur werden.
Ja. Ja, klopt. Is eigenlijk een ouderwets idee van ouderwets 3 jaar geleden dus, toen die prijzen super hoog werden. Maar dat gaan we dus nu gewoon voortzetten. En ik vond het nog wel interessant. Ik kwam nog een rapport tegen van TNO dat daarover geschreven is. Mm-hmm. Dat ging over van wie heeft er nou eigenlijk voordeel van die kortingen op benzine. Mm-hmm. En daaruit blijkt dus dat eigenlijk maar 2% gaat naar de laagste inkomens. En dat komt omdat die gewoon heel weinig benzine gebruiken, omdat ze heel weinig rijden.
Ja.
Dus 98% van die korting gaat eigenlijk gewoon naar middeninkomens en naar hoge inkomens. Ja. Dus en op het vlak van milieu heb je er vrij weinig aan. Maar ook op het gebied van rechtvaardigheid of een sociale regelgeving levert het ons ook niks op. Ja, ik vind dat wel treurig om te zien.
Nou ja, kijk, het is electorale zelfmoord als ze de middenklasse meer laten betalen voor hun benzine. Dat weet Kok nog met zijn kwartje van Kok. Het is voor de oudere luisteraars. Die een tijdelijk, in begin jaren 90, tijdelijk de accijns ging verhogen. En die zijn nooit teruggedraaid natuurlijk. Uh-huh. Dus dat bleef een politiek hangijzer. En nu hebben we het omgekeerde. Het is één keer verlaagd. En een verlaging afpakken is hetzelfde als een verhoging. Zo voelt dat. En dan gaat het helemaal niet over armoedebeleid. Het gaat erover wat de gemiddelde kiezer daarvan vindt en ervaart. En als die het gevoel van onrechtvaardigheid heeft, ja, gaat het niet gebeuren. Dus,
ja, dat is eigenlijk dat beleid maken op die onderbuik. Wat we dan gewoon ook veel zien bij dit kabinet.
Nou ja, dit is bij uitstek populistisch beleid. Hoe zorg je ervoor dat mijn kiezer, vergeet niet, we zitten vlak voor de verkiezingen. Hoe mijn kiezer tevreden is en wij op onze borst kunnen kloppen dat wij iets concreets gedaan hebben voor een kiezer. En dan zijn zeker dit soort maatregelen, van mensen die komen. Je hebt de gevoelsinflatie en daar horen brandstofprijzen bij. Gevoelsinflatie is wat je, dus dingen die je vaak betaalt. Daarvan zie je dat ze duurder worden. En dat is ook aan de pomp zo. Iedereen weet dan wel ongeveer hoeveel die betaalt aan de pomp voor een volle tank. Dat soort symboolpolitiek werkt natuurlijk wel.
Ja. Ja. Hey, en nog even over die energietransitie. Want dat PBL-rapport waar Hans net al aan refereerde, daar stond dus ook heel duidelijk in dat Nederland eigenlijk zijn klimaatdoelen voor 2030 gewoon niet gaat halen.
Ja.
En volgens mij was dat zelfs nog op basis van de maatregelen die in juni of zo bekend waren.
In januari, dus het is echt nog veel erger geworden. Die hele CO2-heffing die is afgeschaft voor de industrie zit daar nog niet in. Dus,
ja.
Dus we gingen het al niet halen, we gaan het nu al helemaal niet halen met wat er nog is veranderd.
Ja, daar kan je heel lang en heel kort over praten. Maar dat is natuurlijk niet alleen een Nederlandse tendens. We zien het ook in Europa, waar deze week de discussie over de doelen voor 2040 is losgebarsten. Waar Frankrijk er weer op tegen is. Dus we zien dat hele speelveld verschuiven. Dus als je het hebt over de energietransitie, deze begroting, maar ook de rest van de wereld, is het best lastig om heel veel positief nieuws daar, in ieder geval uit deze miljoenennota te halen.
Ja. Ja, en dus we kunnen eigenlijk wel zeggen, qua klimaat is deze begroting niet eens neutraal. Hè? Het is gewoon echt een regressieve begroting. Het houdt de energietransitie tegen.
Ja.
Lekker positief. Dan gaan we door naar de grondstoffentransitie. Er zou namelijk vorig jaar, dat was eigenlijk een lichtpuntje in het regeerakkoord, er zou een plastic tax komen. Of zoals ze dat nog sexier noemen, een polymeren heffing. Maar daar kwam eigenlijk meteen heel veel protest op. Want toen zeiden plastic producenten, dat willen we niet. Die hebben een tijdje geprobeerd toen zelf een alternatief te maken, maar daar zijn ze niet uitgekomen. En het kabinet zou voor ze vielen op Prinsjesdag met een nieuwe maatregel komen. Wil een van jullie mij vertellen wat er is gebeurd?
Nou, hij is uitgesteld, hè? Hij is niet af. 2028.
Okay. Dus hij komt.
Dus het plan is dat er een uitgestelde tax komt.
In 2028. Nou, lekker is dat.
Dat is toch super zonde, want zo'n plastic tax is toch juist super mooi, omdat je het probleem bij de bron aanpakt. Je gaat bij de producenten zitten. Je kan echt het systeem op dat niveau veranderen, want die producenten gaan gewoon nieuwe manieren vinden om alsnog gewoon hun producten te verkopen. Het is toch op elke manier een goed idee.
En het is natuurlijk heel gratuit om te zeggen dat het in 2028 komt, als je zelf al weet dat de volgende verkiezing over een paar weken plaatsvindt.
Dit laat wel zien, hè, dat Ik heb een beetje een moeizame relatie met beprijzen. Omdat, ja, het is economisch gezien heel efficiënt. Zeker polymeren kan je beprijzen, CO2 kan je ook beprijzen.
Wat heerlijk maar het dat heeft we het nu houden bij het woord polymeren in plaats van plastic.
Ja, polymeren zitten nu in. Maar het heeft ook wel allerlei verdelingseffecten, zeker bij carbon. En hoe je daarmee omgaat, af en toe denk van jongens, laten we gewoon dingen verbieden.
Ja.
Ja.
Dus veel
jouw relatie met normeren is minder moeizaam.
Ja, ik ben een vrij normatief persoon, ja. Omdat je dan, je kan beleidsmatig, het is minder efficiënt. Hè? Ik ben genoeg econoom om te weten dat het is makkelijker om te gaan beprijzen en dan de relatieve prijzen bepalen. Dan komt er innovatie en dan hebben we nieuwe oplossingen. Mm-hmm. Het is alleen soms een probleem. Die innovatie komt niet, dus dan worden dingen echt duurder.
Ja.
In ieder geval tijdelijk. En dan heb je wel een probleem met verdelingseffecten. Ten tweede is dat het heel makkelijk te belobbyen is, zoals we elke keer weer zien. Of we nou hier zien, of we zien het bij ETS in Europa. Dat is dan weliswaar geen beprijzing, maar een hoeveelheid. Maar dat, Dat is allemaal super makkelijk te belobbyen en ook heel snel weer aan de kant te schuiven. Een geloofwaardig beleid. Dus ik zou het prima vinden om geloofwaardig beprijzingsbeleid te hebben op lange termijn. Maar dan moet je dat ook wel door blijven voeren. En anders moet je gewoon dingen gaan normeren, wat ook duidelijk is dan.
Ja, ik wil nog iets toevoegen. Want inderdaad, beprijzing, daarvan zeggen economisch efficiënter. En ik snap ook waarom ze dat zeggen. Maar een beetje cynisch bekeken vanuit een overheid. Als je iets verbiedt, dan verdien je er weinig aan. Terwijl als je iets beprijst, dan kan je daarmee natuurlijk in principe ook wel uitgaven dekken. En dat is toch het spelletje wat er op zo'n Prinsjesdag wordt gespeeld.
Ja.
Is dat niet ook nog gewoon een veel banalere reden waarom er vaak meer beprijzen dan verboden wordt? Nou ja, lijkt me duidelijk. Dus voor de grondstoffentransitie vanaf 2028 mag vanaf dit kabinet er beleid worden ingezet wat de transitie versnelt. Laten we hopen dat een eventueel volgend kabinet vaart maakt met normeren en beprijzen. Op dit terrein.
Nou ja, misschien nog een laatste opmerking over de grondstoffentransitie. Want we weten dat Nederland, wij delven geen grondstoffen. Wij zijn voor de grondstoffen volkomen afhankelijk van de rest van de wereld.
Uh-huh.
Dus als je als Nederland beleid zou moeten voeren op een grondstoffentransitie, dus op een, dan zou dat moeten gaan over recycling, hergebruik. En dan moet je beprijzen, heb je beleid nodig om ook onze klanten, om circulaire bedrijven, circulaire activiteiten rendabel te maken. En daar heb je een overheid voor nodig. En als dat niet gebeurt, dan hebben we het puur over strategische overwegingen over grondstofafhankelijkheid. Ja, dan gebeurt er ook gewoon helemaal niks.
Uh-huh.
En dat is natuurlijk, ja, als je het, dan heb je het niet eens over onze duurzaamheidsdingen, zou ik maar zeggen, maar over gewoon strategische afhankelijkheid, waar je gewoon niks aan doet. En
veiligheid,
dat is echt een gemiste kans.
Eigenlijk ook.
Ja, dus je mist een overheid die daadwerkelijk een plan of een strategie uitstippelt om minder afhankelijk te worden van de import waarvan we weten dat ze er niet lang meer gaan zijn. Toch? Of niet lang
ja,
meer?
Ja, en dat is ook wat de Raad van State zei. Hè? Van dit soort beleid, of beleid voor de grote opgave, is lange termijn beleid.
Uh-huh.
En levert niet altijd meteen wat op, maar kan je wel inzetten. En het is ook beleid, dat stond ook in rapport van de Raad, van de aanbeveling van de Raad van State, dat gaat over investeren in plaats van consumeren.
Uh-huh.
Want alle dingen die nu zijn gebeurd bij de begroting zijn dat consumptie, dus uitgaven, zijn naar voren gehaald. Leuke dingen voor de mens. Terwijl de investeringen en die op korte termijn niks opleveren, maar op lange termijn belangrijk zijn, van onderwijs tot onderzoek, maar ook maatregelen die de structuur van de economie veranderen, die zijn allemaal achterwege gebleven. En dat helpt natuurlijk niet als je het hebt over transities.
Ja. Helder. Het is geen hele vrolijke aflevering, dus ik durf het bijna niet te zeggen, maar er wordt toch ook wel behoorlijk wat geld vrijgemaakt nu voor stikstof. Een beetje het probleem wat Nederland toch misschien het meest lang in het nieuws met zich meesleept de afgelopen jaren. 2,6 miljard wordt er bij het geld wat er al was gestopt eigenlijk in deze miljoenennota. Hoe kijken jullie daarna vanuit transitieperspectief?
En jij verwacht dat het nu optimistisch gaat worden, Ernst?
Nee, ja, dat is inderdaad jammer. Ik weet dat de kans dat het optimistisch wordt bijzonder klein is. Maar het was wel een probleem waar dit kabinet heel erg van plan was om het aan te pakken. Met hele grote woorden werd het aangekondigd.
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het kabinet nooit van plan is geweest aan te pakken. Als je kijkt naar wat de inzet is geweest van de BBB, is nooit om het aan te pakken, is om het uit te stellen.
Ja.
En om het te negeren en om het kleiner te maken. En anders dan offer je niet bij het begin van je kabinet een hele grote pot van, wat zat er in, 20 miljard, 25 miljard?
Ja.
Oh, 20 miljard volgens mij, om dit probleem op te lossen, lever je niet meteen in.
Nee, precies.
Dus,
ja, jij ziet eigenlijk een BBB die vooral heeft getraineerd, toch? Door inderdaad geld weg te geven wat er al was. En daarnaast zich te focussen op hoe meten we het probleem eigenlijk en kunnen we daar niet wat wijzigen.
Ja, precies. En dat is ook nog wel goed om te zeggen. Dus naast de uitgaven die je doet, gaat het natuurlijk ook gewoon om de wetgeving die je maakt. En deze minister, Wiersma, heeft gewoon deze zomer nog aangekondigd dat eigenlijk de concrete stikstofdoelen uit de wet gaan. En dat we dat de bedrijven gewoon hun best moeten doen om de stikstofuitstoot aanzienlijk te verlagen.
Ja.
Dus dat is dan je doel. Ja, dan zo ga je een probleem niet oplossen.
Ja.
Dus ook daar wordt het volgens mij niet hoopvol.
Dus hier is het zo dat we niet eens geloven dat de transitie echt gewild werd door de verantwoordelijke minister. Ik wil daarbij als voetnoot wel toevoegen.
Misschien één laatste ding daarover. Wat ik, Wat ik hier echt heel erg triest aan vind, is dat uiteindelijk vooral voor die individuele boeren dit heel vervelend is. Want ze blijven in onzekerheid zitten. Ja. Er blijft geen oplossing komen. Terwijl we hebben te maken met een maatschappelijk probleem. Dat moeten we met z'n allen oplossen. Het is helemaal niet erg dat die boeren daar geld voor krijgen. Maar het moet wel op een manier gebeuren dat we er maatschappelijk wat aan hebben. En sinds 2019 zijn we hier al mee bezig. En er gebeurt helemaal niks. En dit gaat waarschijnlijk ook nog niet werken. En dat vind ik vooral triest voor de boeren.
Ja, en dat vraagt ook gewoon duidelijkheid van de overheid. Want volgens mij had de Raad van State het ook nog over wiebelbeleid. Dus dat we dan een doel aankondigen en vervolgens een volgend kabinet dat weer terugdraait. Ja, zo gaan we ook nooit die transities daadwerkelijk versnellen.
Nee, juist stabiliteit en lange termijn is nodig. Ik vraag me wel af, maar dit is meer een persoonlijke vraag misschien voor die persoon ook. Of de minister-president Schoof ook dacht dat de BBB dit probleem niet echt wilde oplossen. Volgens mij heeft hij er best wel lang in geloofd dat er wel naar een oplossing werd gezocht. En dat vind ik eigenlijk best wel sneu voor hem.
Ja, ik denk het wel. En laten we geen recensie geven over onze minister-president. Maar kijk, aan de ene kant mogen we blij zijn dat er nieuwe verkiezingen komen. Laat ik het daarbij houden. En laten we vooral hopen, en dat zeg ik echt, als je met een macro-economische bril kijkt, dan hoop je vooral dat er een kabinet is wat stabiel is en dat lange termijn beleid voert. Uh-huh. Dan heb ik het niet over mijn eigen politieke voorkeuren, maar gewoon dat er iets stevig staat wat gewoon iets uitvoert, richting geeft. Goed, het rapport van de aanbeveling van de Raad van State leest, dat is veel belangrijker dan wat dan ook. En ja, dat is de vraag of dat gebeurt. Maar laten we het hopen.
We gaan het zien. En we gaan ook hopelijk allemaal stemmen. Daarbij een nou, van oproep voor de luisteraars. Laat van je horen in die volgende verkiezingen. Voor jongeren die zich daar iets meer mee willen gaan bemoeien, komt er ook een leuk evenement aan. Ja. Wij gaan namelijk een live podcast opnemen hier op de Rehorst, ons kantoor. Dat ligt vlak naast station Driebergen-Zuid. Dus voor heel veel mensen goed te bereiken. En daarbij gaan wij het hebben over van alles en nog wat. Voor een soort college tour met Hans. En we gaan natuurlijk de verkiezingen bespreken. We gaan zelfs met een soort stemwijzer aan de gang. Link om je inschrijven staat in de show notes. Dus superleuk als je erbij bent.
Ja, wat goed dat je het noemt. Wordt vet leuk.
Ja,
wees erbij, 3 oktober.
Ja. Dit is een mooi bruggetje naar hoopvol afsluiten. Want het was deze aflevering natuurlijk niet echt. Buiten dan die algemene oproep van Hans, dat we hopelijk een daadkrachtiger lange termijn beleid gaan zien na de verkiezingen. Is er iets geweest deze week, mensen, acties of andere voorbeelden die jullie inspirerend of hoopvol vonden? Het is heel stil in Edinburgh, zie ik.
Ik zit gewoon, want dat heb ik al gezegd, over de mensen die ik vandaag ook weer ontmoet heb. Uit de hele wereld. Die gewoon echt een fundamenteel ander perspectief hebben op dingen. En wat ik dan hoopvol vind en positief vind is om daar het gesprek mee te hebben en proberen te snappen waarom mensen anders tegen dingen aankomen kijken en wat we daaruit kunnen halen. Want daar ben ik heel eerlijk gezegd ook niet super goed in. Dus moet je dat juist doen, hè? Dus het omgekeerde van Pippi Langkous. Van als je het niet kan, dan... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dan heb ik zoiets van, ik weet dat ik dat moeilijk vind, dus laat ik het maar doen. Dus dat is mijn hoopvolle gedachte.
Nou, dat is wel mooi. Dus als er geen sturing is van de overheid, van de instituten, dat we dan elkaar opzoeken, dat je de ontmoeting faciliteert en dan samen met elkaar doorbouwt. Ik vind dat wel een hoopvolle afsluiting.
Ja, en dan kan ik hem weer teruglinken naar het evenement op 3 oktober hier.
Waar dan gaan
natuurlijk
we samen
een hele
bouwen.
Hoop mensen elkaar hier kunnen ontmoeten. Dus laat dat dan de hoopvolle afsluiting zijn. Hey, bedankt allebei en tot volgende week.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.